Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 40 en daarvan het vierde vers willen wij gaan zingen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt in Psalm 40, het vierde vers. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij van Psalm 22 het vijfde vers. Gij immers Heere, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. 22 het vijfde vers na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die deze middag is uit Lucas 1, vers 30 tot en met 35, en uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. De schriftlezing is dus Lucas 1, 30ste tot en met het 35ste vers, en Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En ieder van u spreken in zijn hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middag is allereerst uit Lucas 1 vanaf het 30ste vers. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Vervolgens Filippenzen 2 vers 1 tot en met 11. Filippenzen 2 vanaf het eerste vers. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende. Van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing op de gelezen Bijbelgedeelten en veel andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 14. Zondag 14 van de Heidelberger catechismus. Daar wordt gevraagd, wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En het antwoord is, dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote Heere in de hemel, u kent een ieders levensweg. U weet, Heere, hoe ook in de achterliggende dagen de weg van ons leven gelopen heeft. En wanneer wij vanmiddag bij uw woord gebracht worden en nadenken over de weg van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, een weg vanuit de hemel naar de aarde. Een weg waarin u God gebleven bent en tegelijkertijd mens geworden bent in de persoon van de middelaar. Dan bidden wij, wilt u het door de Heilige Geest zo geven en zo bewerken, dat onze levensweg de weg van uw lieve Zoon mag kruisen. Ja, Heere, wil u hen bijeenbrengen, zondaren en de zaligmaker van zondaren. En dat kan alleen wanneer u door uw Heilige Geest krachtig werkt. Want wij zijn mensen die vanuit onszelf ons aangezicht bedekken en verbergen voor de Heer Jezus in zijn vernedering. Maar wil u het door uw geest toch anders maken? En zou u willen geven dat die verschrikkelijke en schuldige blindheid van ons mag worden weggenomen. En dat wij mogen zien wat er ligt in zijn weg en in zijn werk. Heere, wil u ons vanmiddag geven wat nodig is om de preek te kunnen volgen, te kunnen begrijpen. Laat het zo zijn dat het woord mag komen in de huiskamers, waar we misschien wel alleen luisteren. En u kent ook de eenzaamheid van ouderen en van jongeren die het niet gegeven is om andere mensen te hebben waaraan ze zo nauw verbonden zijn dat ze er in deze ogenblikken ook mee samen kunnen luisteren. Heere, wil u in die eenzaamheid sterken en vertroosten. U kent ook degene die als gezin of als echtpaar of nog weer op andere wijze met elkaar uw woord beluisteren. En u weet, Heere, wat we daarin nodig hebben. Wilt u geven geheiligde gedachten? Wil u ons een eerbiedig hart geven? Ook als misschien de aandacht heel makkelijk kan worden afgeleid. Heere, bewaar ons ervoor dat we uw woord zouden verwerpen. Maar wil u geven dat het meer mag zijn dan alleen maar een preek die uitgesproken wordt door een van uw dienaren. Laat het zo zijn dat het een kracht Gods mag zijn tot zaligheid. En dat, Heere, kan een man of een vrouw, een jongen of een meisje in de huiskamer niet bewerken. Dat kunnen we hier in de kerk niet bewerkstelligen, maar dat kunt u wel doen. Wil u het geven hier en thuis. We dragen, Heere, hen aan u op die vanmiddag ook een taak hebben in de dienst. We denken aan de broeders van de kerkenraad, aan onze koster, aan de organist, aan onze broeder die verantwoordelijk is voor de uitzending van de dienst. Geeft u hen alle wat nodig is. Heere, wilt u met ons zijn, ook als het moeilijk is. U kent alle kruis- en drukwegen die we moeten gaan. Wil u ons daarin helpen? En wilt u ons geven dat we, Heere, gebracht mogen worden bij de diepe oorzaak van dat alles? Wil u het onszelf leren? En wil ons hart overwinnen en inwinnen voor u en voor uw dienst? We bidden u, Heere, voor de kinderen en voor de jongeren. Als voor sommigen van hen geldt dat ze morgen, als u het geeft, weer naar school gaan. Wil u hen helpen? Wilt u hen wijsheid en kracht geven en dat ze ook alle kracht van u mogen verwachten? Dat bidden we ook voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Ook voor hen is deze tijd een moeilijke tijd, waarin er veel van hen gevraagd wordt. Wilt u hen daarin sterken? Heere, we bidden u voor jonge mensen die hun opleiding niet kunnen afronden op de manier zoals ze zich dat hadden voorgesteld. Wil u hen de weg wijzen, ook voor de toekomst? En boven alles geeft u dat wij u mogen zoeken met het oog op onze eeuwige toekomst. We dragen aan u op degene die een kruis in stilte hebben te dragen. Onbegrepen door anderen, misschien ook onbekend voor anderen. We denken aan degene die te strijden hebben met een andere geaardheid en andere gevoelens. Heere, wil u ze helpen om de weg te gaan die u zelf wijst in uw woord. Wil u hen moed en kracht geven. Wil u ze doen opstaan als ze misschien gevallen zijn in de zonde. Wil u ze boven alles, dat nieuwe leven dat u zelf werkt, schenken te kennen. Heere, wij dragen de gemeente aan u op. We denken aan de broeders van de kerkenraad. Geef uw zegen ook als we aanstaande dinsdag, zij het op een andere manier dan gebruikelijk, met elkaar hopen te vergaderen. Schenk uw zegen ook daarover. We denken aan de belijdeniscategorisatie die nog altijd mag doorgaan, ook op een andere wijze. En we dragen hen die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis aan u op. Geef ook hen wat nodig is in het verwerken en in het zich eigen maken van de stof. En laat het boven alles zo zijn dat er in hun hart een verlangen mag zijn of mag komen om u de Heere te zoeken. Zoals we het vanmorgen zongen. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en van licht. Heere, wees met hen die in de zorg werkzaam zijn. Geef ook hen krachten en wat nodig is. We denken, Heere, op deze zondag ook nog heel bijzonder aan het evangelisatiewerk dat een aantal dagen geleden vanuit onze gemeente weer mocht worden gedaan. Het woord is weer onder de aandacht van de mensen gebracht. En er mochten zelfs gesprekken zijn met inachtneming van alle maatregelen die de overheid ons heeft opgelegd en die ook nodig zijn. Maar Heer, u weet ook wat er nodig is voor het hart van mensen. En we bidden of het woord dat gezaaid mocht worden ook zou mogen ontkiemen. We leggen het in uw handen, Heer. En we bidden of u zo vanmiddag ook nog in ons midden wil zijn. Hier in de kerk en thuis, wij hebben het niet verdiend, Heere. Wij hebben het tegenover u, de Heere, verdorven. We kunnen van onze kant geen rechten laten gelden. Al moeten we u belijden dat er op de bodem van ons hart zoveel rechthebbendheid ligt. Maar Heere, we bidden, maak ons door verootmoedigende genade tot arme zondaren in de beleving. Opdat we als een arme en een hongerige en een behoeftige echt waarde mogen zien in de Heer Jezus Christus. En zo bij hem gebracht mogen worden, dan zal ieder woord dat over hem gesproken wordt en waarvan geldt dat het u behaagt om het te gebruiken, toch een eeuwig wonder zijn. Heere, wil het ons geven. Bewaar ons voor zelfbedrog. Bewaar ons, Heere, voor een afwijken bij u, bij uw dienst vandaan. Hoor en verhoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 139, het 8e en 9e vers willen wij gaan zingen. 139, 8 en 9. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij weten allemaal wat een trap is. Langs de treden van die trap kunnen wij omhoog of omlaag komen. En nu is dat beeld van een trap die bestaat uit verschillende treden wel gebruikt om de weg van de Heer Jezus, de weg van zijn vernedering en de weg van zijn verhoging duidelijk te maken. Want als de Heer Jezus dat grote werk gaat doen en de zaligheid voor zondige mensen gaat verdienen, dan gaat hij allereerst een weg naar beneden. En vervolgens gaat hij vanuit de diepte een weg naar boven. Daar gaat het over de komende tijd als de Heer ons die geeft wanneer we de catechismus overdenken. Het gaat over de weg van de Heer Jezus naar beneden, zijn vernedering. En daarna over de weg vanuit de diepte omhoog, zijn verhoging. En als het dan gaat over zijn vernedering, dan kunnen we eigenlijk denken aan het beeld van een trap met 5 treden. De eerste trede is zijn geboorte. De tweede zijn lijden. De derde zijn sterven. De vierde zijn begrafenis. En de vijfde trap van de vernedering van de Heer Jezus is zijn nederdaling ter helle. Niet omdat dat het laatste plaatsvond, maar wel omdat dat het allerdiepste is. En wanneer we in gedachten die treden van de vernedering van de Heer Jezus zo voor ons zien, dan zouden we kunnen vragen, en dat is eigenlijk iets wat we ons moeten afvragen. Waarom moest de Heer Jezus de ene trede naar de andere trede de diepte in? En dat waren met eerbied gesproken geen afstapjes, maar dat waren ontzaggelijke diepte. Vanuit de hemel naar de aarde, zijn geboorte, zijn menswording. En vanuit de heerlijkheid in de diepte van het lijden. En vanuit het leven in de dood. En van deze aarde in het graf. En tenslotte in de diepte van de Godverlatenheid, nedergedaald ter helle. Waarom moest de Heer Jezus zo diep afdalen? Waarom wilde hij zo diep afdalen? Het antwoord is, omdat wij zo ontzaggelijk diep gevallen zijn. En omdat Christus zo diep moest afdalen, als dat wij terechtgekomen zijn in Adam, om vanuit die diepte gevallen zondaren terug te brengen tot God. En de Heere geven dat we zo deze middag naar mogen gaan luisteren. Wanneer we nadenken over de eerste trap van de vernedering van de Heere Jezus. De eerste trap van de vernedering van de Heere Jezus, dat is zijn menswording. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op het wonder van zijn menswording. Dat is het eerste gedeelte van antwoord 35. In de tweede plaats op het doel van zijn menswording. Dat is het laatste stukje van antwoord 35. Opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broeder en in alles gelijk uitgenomen de zonde. En tenslotte op het nut van zijn menswording. Want in vraag 36 klinkt het: wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dus de eerste trap in de vernedering van Christus, zijn menswording. We letten op het wonder daarvan, op het doel daarvan en op het nut daarvan. De laatste keer, gemeente, dat wij luisterden naar het onderwijs vanuit het leerboek van Heidelberg, hebben wij stilgestaan bij de naam van de Heer Jezus, Zoon van God. En dat betekende, u herinnert het zich wellicht nog, dat de Heer Jezus de eeuwige en de natuurlijke Zoon van God is. Er was geen tijd dat hij niet de Zoon van God was, dat hij er niet was als God de Zoon. Hij is bovendien God uit God, licht uit licht, waarachtig, wat betekent echt God uit waarachtig God. En dat heeft de Heer Jezus getekend als de Zoon van God. Maar tegelijkertijd is hij ook mens geworden. En daar gaat het over in zondag 14. En dan kunnen we aan het begin van de preek wel tegen elkaar zeggen, dat is een wonder. Het is een wonder dat de Heer Jezus mens is geworden. Dat God de Vader zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem overgegeven tot in de dood om zondaren zalig te maken. Het is een onbevattelijk wonder dat God, die wij in het gezicht geslagen hebben, als een antwoord op de zonde, zouden we bijna kunnen zeggen. En tegelijkertijd moeten we zeggen, de Heere was de zonde een eeuwigheid voor. Dat de Heere deze wereld al zo lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een wonder dat de Heer Jezus naar deze wereld gekomen is. Maar het is ook een wonder hoe dat gebeurd is. En daar gaat ons leerboek in vraag en antwoord 35 de aandacht op vestigen. Hoe is het gebeurd dat de Heer Jezus geboren is, ontvangen is, mens geworden is? Daar worden vier dingen over gezegd en we gaan ze uit antwoord 35 opdiepen. Het eerste dat gezegd wordt is, als de Heer Jezus mens wordt, als Gods Zoon mens wordt, dan is dat op een manier waarbij God de Zoon tegelijkertijd echt God is en blijft. Kijkt u maar mee aan het begin van antwoord 35. Daar staat dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. En daar lassen we een ogenblik een pauze in. Want daar moeten we dus eerst over nadenken. Als de Heer Jezus geboren wordt uit de maagd Maria, als hij 9 maanden daarvoor ontvangen wordt naar zijn menselijke natuur in de schoot van Maria, dan is het tegelijkertijd zo dat hij echt God is en blijft. Al is er naar zijn menselijke natuur een begin, naar zijn goddelijke natuur is hij er altijd geweest en blijft hij ook. Als hij daar ligt in de kribbe van Bethlehem en de herders staan daar omheen en later de wijzen uit het oosten, dan ligt hij daar als de mens geworden zaligmaker, maar tegelijkertijd is hij in 1 persoon ook echt God en dat blijft hij. Als hij zijn leven leidt, 33 jaren over de aarde gaat, dan maakt hij die omwandeling over de aarde als mens, maar tegelijkertijd geldt voor zijn persoon dat hij ook echt God is en blijft. Als hij aan het kruis van Golgotha hangt, dan hangt hij daar als mens en dan lijdt hij daar als mens. Maar voor zijn persoon, voor de persoon van de middelaar geldt dat hij ook dan God is en God blijft. Dat is het eerste waar heel sterk de nadruk op wordt gelegd. Dat is iets wat mogen we nooit vergeten. De Heer Jezus Christus wordt mens, maar hij is en blijft ook echt God. En juist dat hij echt God is en blijft, dat verleent aan zijn werk ook zo'n oneindige waarde. Die bekende tekst uit Handelingen die ik u wel vaker heb genoemd, dat daar gesproken wordt over het bloed van de Zoon van God, waardoor hij zijn kerk gekocht heeft. Dat is wat de oneindige kracht en waarde van zijn werk uitmaakt. Wel, dat is het eerste. De Heer Jezus wordt mens, maar blijft God. Tweede, wat we lezen in antwoord 35, dat is dat hij de ware menselijke natuur aangenomen heeft. Daar staat dat de Heer Jezus dus echt mens geworden is. Echt God gebleven, maar ook echt mens geworden. De ware menselijke natuur aangenomen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft naar zijn menselijke natuur een echt menselijk lichaam gehad. Een lichaam, en dat zullen we straks nog wat nader proberen aan te duiden, dat pijn en moeite en allerlei gevolgen van de zonde, honger en dorst kon ondergaan. Een lichaam dat zou sterven. Maar de Heer Jezus heeft daarnaast ook een echte menselijke ziel gehad. De Nederlandse geloofsbelijdenis, een van de andere belijdenisgeschriften van onze kerken, wijst er nadrukkelijk op dat dat zo is. Niet alleen een echt menselijk lichaam, maar ook een echte menselijke ziel. En naar zijn mensheid heeft de Heer Jezus ook een echt menselijk verstand gehad. Een echt menselijke wil. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen behalve de zonde. Dat is het tweede. En dan het derde. We lezen maar verder in antwoord 35. Hij heeft die ware menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Daar legt onze catechismus ook even de vinger bij. De Heer Jezus is, en dat is nog eens een onderstreping van wat we in de tweede plaats al zagen. De Heer Jezus is dus niet maar een mens die zijn menselijke natuur uit de hemel heeft meegebracht, zoals bepaalde ketters in de loop van de eeuwen hebben geleerd. Maar hij is echt mens geworden uit een vrouw. Uit Maria. En bovendien uit de maagd Maria. Zo was het al voorzegd in het Oude Testament en zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Dat wil dus zeggen dat er geen man aan te pas gekomen is. Dat wil zeggen dat Maria voor en tijdens de periode dat ze het kind van Bethlehem verwachtte, op geen enkele wijze lichamelijke gemeenschap met Jozef heeft gehad. Een ontzaglijk wonder, zegt u. Onbegrijpelijk voor het verstand, maar niet te wonderlijk voor God. Niet te wonderlijk voor een God die de hemel en de aarde uit niet kan scheppen, door enkel te spreken. Hij heeft het zo gewerkt dat zijn zoon geboren werd naar zijn menselijke natuur uit de maagd Maria. En dan het vierde en het laatste. Door de werking van de Heilige Geest. Want wij hebben het gelezen uit Lucas 1, dat als Maria te horen krijgt dat ze de moeder zal worden van de zaligmaker, dat dat haar voor grote vragen stelt. Dat dat haar eigenlijk in de onmogelijkheid brengt. Want ze zegt het, hoe zal dat geschieden? Hoe zou dat kunnen, omdat ik geen man beken? Het is toch voor het menselijke verstand ten enenmale onmogelijk dat ik een kind leven zal mogen geven en ter wereld zal brengen, zonder dat ik gemeenschap met een man heb. En dan gaat de Heere zelf door een engel antwoord geven en dan zegt hij het in Lucas 1 vers 35, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Dus hoe zal het kunnen dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur uit een maagd, uit Maria, geboren zal worden? Daar zal de Heilige Geest voor zorgen. Op zo'n wonderlijke, verborgen en tegelijkertijd krachtige manier zal Hij werken in de schoot van Maria. En zal Hij waarmaken wat de 40ste psalm al profetisch zingt over de Heer Jezus. Gij hebt me naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. De Heilige Geest heeft in de schoot van Maria de menselijke natuur van de Heer Jezus scheppend tot stand gebracht. En als we daarover nadenken, gemeente, dan begrijpen we wel die uitspraak van een van de kerkvaders die zegt: als wij een verklaring moeten geven over de menswording van de Heer Jezus, dan is de beste verklaring stille aanbidding. Stille aanbidding. Want wie zal dit geheimenis kunnen doorgronden? Apostel Paulus zal in zijn eerste Timotheusbrief het schrijven: de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En Johannes zegt het in hoofdstuk 1 van zijn evangelie: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar hoe begint het? Kinderen, jonge mensen, jullie hebben waarschijnlijk wel eens een afbeelding gezien van een ongeboren kindje. Misschien dat er wel aanstaande ouders zijn in de gemeente die nog maar kort geleden een echo hebben gezien van zo'n ongeboren kindje. En zeker helemaal aan het begin in een prille zwangerschap is dat nog maar voor het oog iets heel kleins. En toch niet iets kleins, maar iemand. Een kindje. Geweven door de scheppende hand van God. En zo klein wilde de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur worden. Zo diep wilde Hij zich in die eerste trap vernederen. Vanuit de hemel waar Hij in de heerlijkheid woonde als de Zoon van God, komt Hij naar de aarde en wordt Hij mens in de schoot van Maria. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat dat wonder gebeurde. En de Heilige Geest heeft er ook voor gezorgd dat in de schoot van een zondige vrouw het lichaam van de Heer Jezus dat daar groeide en dat bezig was daar verder te groeien, geheiligd bleef. En het is, gemeente, diezelfde Heilige Geest waarover Gabriel tegen Maria gesproken heeft, die zondaren brengt bij een geboren zaligmaker. Zondaren die het net zoals Maria ook zou moeten vragen als ze dat gaan zien en als hun ogen ervoor geopend worden. Hoe zal dat toch wezen? Hoe zal dat toch wezen? Hoe zal er ooit zaligheid mogelijk zijn voor een mens die zo diep gevallen is? Maar wat een wonder als de Heilige Geest u gaat brengen bij een geboren zaligmaker voor verloren mensen. Zo hebben we stilgestaan bij het wonder van de menswording van de Heer Jezus. En we lezen zo als een samenvatting van onze eerste gedachte het eerste stukje van vraag en antwoord 35 nog een keer met elkaar. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes, aangenomen heeft. En dan komen we bij onze tweede gedachte, want wat is het doel van de menswording van de Heer Jezus? Als de Heer Jezus zich zo diep vernederen wil, als Hij mens wil worden en als Hij zijn menselijke bestaan zo pril wil beginnen, wat is daar het doel van? We lezen dat aan slot van antwoord 35. In die zin die begint met op dat. Dat betekent met het doel dat. En er worden er eigenlijk twee dingen genoemd. Het eerste is met het doel dat hij ook het ware zaad Davids zij. Misschien dat dat u wel wat verbaast dat ons leerboek dat zo aanduidt. Als wij een antwoord zouden moeten geven op die vraag, waartoe is de Heer Jezus in de wereld gekomen? Ja, dan zouden wij heel snel zeggen, om zondaren zalig te maken. Maar ons leerboek geeft een opmerkelijk antwoord. Het antwoord, het doel daarvan is dat hij het ware zaad, en zaad is een ander woord voor het nageslacht, u mag ook lezen de zoon, opdat hij de ware zoon van David zou zijn. Waarom staat dat er zo? Dat is alsof ons leerboek ons op deze plaats wil terugwijzen op al die plaatsen in het Oude Testament waar de Heer Jezus aangekondigd is als degene die uit het huis en uit het geslacht van David zou voortkomen. En wat de catechismus eigenlijk doet is, ze roept ons op om al die plaatsen zo eens na te gaan, om die te gaan lezen, om die te gaan onderzoeken. Ze vestigt onze aandacht op Jeremia 23 en op Psalm 132 en op andere gedeelten in het Oude Testament waar de Messias wordt aangeduid als de grote zoon van David. En ze wijst erop dat de Heer Jezus Christus gekomen is om al die beloften van de schrift te vervullen. Dat is ook zoiets opmerkelijks, gemeente. Daar heeft de Heer Jezus tijdens heel zijn leven op aarde ook bij geleefd. Bij dat woord van zijn vader. Dat woord was hem zo onuitsprekelijk lief. En dat was dat woord dat aangaf waartoe hij in deze wereld kwam. Hij komt als het ware zaad, als het echte nageslacht, als de ware zoon van David. Klinkt nog iets anders in mee. Niet alleen dat de Heer Jezus komt om de profetie te vervullen. Maar er klinkt ook in mee dat de Heer Jezus komt als de beloofde koning. Want dat was toch een van de beloften die gedaan waren aan David. Dat er altijd iemand uit zijn nageslacht zou zijn die op de troon zou heersen. En dat geldt niet in de letterlijke, in de aardse zin van het woord. Want aan het koningshuis van David in de aardse zin is een keer een einde gekomen. Maar dat geldt geestelijk voor de Heer Jezus als de grote zoon van David. Hier wordt hij getekend als de grote koning. Als de eeuwige koning, als die koning van wie we hebben gehoord uit Lucas 1, dat er aan zijn koninkrijk nooit een einde zal zijn. En dat is een woord dat zich uitstrekt door de tijd heen tot in de eeuwigheid. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. En tot de dag van de wederkomst toe zal hij als koning vijanden onder zijn voeten brengen. Zal hij als koning vijanden aan zich onderwerpen. Zal hij vijanden doen buigen in het stof. Brengt hij een Saulus van Tarse in het stof en in het gebed aan zijn voeten. Hij is de grote overwinnende koning. Dat ligt ook opgesloten in die aanduiding, opdat hij het ware zaad van David zou zijn. Hij zou koning zijn, hij zou regeren. Het is goed gemeente om zo op dit moment een ogenblik de lijn door te trekken, want Heeft dat nou ook een boodschap voor u? Ligt daar nu ook een boodschap in voor jullie? Dat Hij de grote, door God beloofde koning is. Hebt u waarde gezien in dit facet van de Heer Jezus Christus, dat Hij beloofd is als de grote koning aan wiens rijk geen einde zal komen? Weet u voor wie dat zo'n waarde krijgt? Denk eigenlijk aan twee dingen. Allereerst aan mensen die moeten zeggen: ik ben zo machteloos en zo krachteloos. En ik heb in mezelf geen mogelijkheden en geen kracht. Ik ben zo weerloos voor alle aanvallen van de vorst der duisternis. Ik sta zo machteloos tegenover deze wereld en tegenover de zonde. Ik ben zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Als deze koning u wordt voorgesteld en wordt gepredikt, dan ligt daarin dat bij hem alle macht is. Dat hij u beschermen en bewaren kan. Denk ook nog aan iets anders. Aan het feit dat wij de grootste vijand van onze zaligheid meedragen in ons binnenste. Hebt u daar erg in gekregen? Heb jij daar al erg in gekregen dat je de grootste vijand van je eigen zaligheid in je eigen hart meedraagt? Dat ik van nature ook niet anders ben dan een vijand van mijn eigen zaligheid. Iemand zegt: dominee, daar begrijp ik niks van. Want ik wil juist heel graag zalig worden. En ik wil juist heel graag in de hemel komen. Een wonder. Mijn beste vriend of vriendin. Een wonder als je dat op dezelfde manier mag willen als dat God het wil. Maar stel jezelf ook eens eerlijk de vraag: wil je zalig worden op de manier zoals God het wil? Of op je eigen manier? Wil ik een leven lang mezelf handhaven, zonder liefhebben, voor mezelf verder gaan en aan het einde van mijn leven in de hemel komen? Dat zalig willen worden op je eigen manier. En dan ben je ten diepste een vijand van je zaligheid, want zo zul je nooit zalig worden. Of wil ik door genade zalig worden in de weg die God aanwijst in zijn woord? En dat is toch altijd die weg waarin God aan zijn eer komt. Waarin Christus alles wordt. En waarin ik moet sterven aan mezelf. En aan de zonde. En aan alles waarmee ik mezelf wil handhaven. En van die weg van zaligheid, en dat is de enige weg, is ieder mens van nature een vijand. Nog een keer. Wat zou het betekenen als de Bijbel het zegt op zoveel plaatsen dat wij een godenvijandig bestaan met ons omdragen? Dat wil niet zeggen dat we niet in de hemel willen komen. Dat wil iedereen. Maar dat wil zeggen dat we niet vernederd willen worden. Geen zondaar willen worden voor God. En niet als een arme, schuldige zondaar gezaligd willen worden op grond van het werk van Christus alleen. En waarom dit in het verband met het koningschap van de Heer Jezus? Weet u wat nu het koninklijke van de Heer Jezus spreekt? Dat Hij nu machtig is om al die vijandschap, waardoor ik zelf op de troon wil blijven, ook als een godsdienstig mens, dat Hij die vijandschap wil gaan overwinnen. en dat Hij mijn hart zo wil innemen voor Hem, dat ik niet anders meer wil dan in Zijn weg gaan. Dat ik het zo eens word met Zijn wet en met Zijn evangelie. Zo is Hij het ware zaad van David. Zo is Hij de echte koning. En kijk, als je dan deze middag zeggen moet, en misschien dat u het wel zeggen moet hier in de kerk of thuis: o, maar ik ben zo blind. En ik ben zo machteloos. En ik ben zo vijandig. En ik ben zo doof. Dat u Hem zou aanroepen als de Zone Davids. Want zo wordt Hij in het evangelie zo vaak aangeroepen. Door blinden en door kreupelen en door onmachtigen en door mensen die tot Hem niet kunnen komen. Gij Zone Davids, het ware zaad Davids, ontferm u mijner. Er is nog een andere reden die we kort aanstippen, waartoe de Heer Jezus mens werd, om het echte zaad van David te zijn, maar ook, zo zegt het slot van antwoord 35, om zijn broederen in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat wil zeggen, Hij is echt mens geworden in alle opzichten, behalve de zonde. En dan staat er zijn broederen, dat wil zeggen zijn gelovigen. Want er ligt voor hen een bijzondere troost in het feit dat Christus mens geworden is. Als zij moeten meemaken dat het lichaam wordt afgebroken, dan weet Hij uit ervaring wat dat is, want Hij heeft het zelf moeten meemaken aan het kruis van Golgotha. En als zij beangstigd kunnen zijn, dan weet Hij uit ervaring wat het is. Want zijn ziel begon beangst en droevig te zijn in de hof van Gethsemane. En als zij worden aangevallen door de vorst der duisternis, dan weet Hij wat het is, want heel de macht van de hel is op Hem aangekomen. En Hij heeft de verzoekingen van de vorst der duisternis doorstaan. En als zij zich zo onbegrepen kunnen weten, soms ook zo verlaten en in de steek gelaten kunnen voelen door mensen die hen zo nastaan, dan weet Hij wat het is. Want Hij is door zijn eigen discipel verraden en door een van zijn eigen kinderen verloochend en door al zijn discipelen verlaten in de hof van Gethsemane. Hij weet uit ervaring wat het is. Hij is zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En in die weg heeft Hij het verdiend om ze te hulp te komen. Als ze benauwd kunnen zijn, beangstigd kunnen worden, als ze zich zo nameloos alleen weten, zo onbegrepen, als de moeite en de lichamelijke afbraak hun deel is, dan komt Hij met de troost die Hij zelf in die weg heeft verdiend tot hen. En dan fluistert Hij het in hun oor: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als zijn broederen dat mogen horen, dan grijpen ze moed en dan zeggen ze het: de Heere is mij een helper, ik zal geen mens vrezen. Dan zingen ze het met David, zoals hij het zegt in de 23e psalm: ik zou geen kwaad vrezen, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Want Gij zijt met mij, en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U die de Heere kennen en vrezen mag en misschien wel zo bevreesd kan zijn voor het sterven en voor de weg naar de dood. Ik zou geen kwaad vrezen als u hem in het oog mag hebben, als hij het zegt tot uw hart. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En om dat te zeggen, om dat te kunnen zeggen, op gronden van recht en van gerechtigheid, moest hij zijn broederen in alles gelijk worden. We gaan eerst zingen van Psalm 118, 13e vers voor de eerste helft en het 11e voor de tweede helft. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al te saam. En dan ook vers 11b. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Zijn broederen in alles gelijk geworden, gemeente. Dat wil dus niet alleen zeggen dat de Heer Jezus aan het einde van zijn leven echt mens was. Dat ook. Maar ook in zijn jonge jaren. Ook toen hij 13, 14, 15 jaar was. 18, 19. De Heer Jezus weet uit ervaring wat het is om in die leeftijd mens te zijn. Hij is ook in die leeftijd zijn broederen in alles gelijk geworden. Opdat ook jonge mensen die hem door genade mogen kennen, de troost mogen ontvangen van het feit dat hij die grote medelijdende hoge priester is, die in alle dingen te hulp kan komen. Maar de grote vraag is, kennen we hem zo? Mag u, mag jij, naar recht zijn broeder heten? Want als je niet, nog niet zijn broeder bent, dan lig je nog voor eigen rekening. En dan kan er wel gepreekt worden over de troost die eruit gaat van een Heer Jezus Christus, die echt mens geworden is. En die alle dingen doorstaan heeft. Maar dan moet toch in alle eerlijkheid gezegd worden, en dat bedoel ik niet hard, gemeente vanmiddag, maar dat bedoel ik wel om u eerlijk te behandelen, dat staat ten diepste nog buiten de troost, onverzoend met God. Dan is ten diepste de Heer Jezus Christus, die zich zo diep wilde laten vernederen, nog een aanstoot, een ergernis voor je, een verborgenheid. Daarom is het zo nodig dat onze ogen geopend worden voor het feit dat we hem nodig hebben. Daarom is het inderdaad zo nodig dat de Heer Jezus ons dat onderwijs als de grote profeet en leraar gaat geven. En dat hij plaats maakt voor zichzelf. En dat hij ons gaat geven wat wij van nature niet hebben, honger naar hem. Want we hebben wel honger. Natuurlijk hebben we honger, maar we hebben honger naar deze wereld. Naar een beetje geluk in deze wereld. En naar een beetje genot. En naar wat rijkdom misschien. En daar noemt u maar op. Maar we hebben geen honger naar Jezus. Of is het bij u anders? Dat is een vraag die wil ik op een ieders geweten laten rusten. Of is het bij u door genade anders? Hongert u naar Jezus? Honger jij naar Jezus? Waarom? Onderzoek je hart eens. En als u vanmiddag moet zeggen in de spiegel van de prediking van dit woord, en die honger die ontbreekt, ik honger naar van alles en nog wat. Ik honger misschien naar eer en naar rijkdom en naar een gelukkig leven, maar ik honger niet naar Jezus. Dan leeft u nog voorbij aan dat allerbelangrijkste en aan dat ene nodige. En dan wordt vanmiddag dat nog aangewezen in uw leven, opdat u ermee in de nood zou komen. En vraag het dan toch op uw knieën, jij jonge meisje op je knieën, Heere, geeft u dat die honger naar uw Zoon en naar zijn gerechtigheid, honger naar Jezus en dorst naar hem, mag worden gewerkt in mijn hart. En maak veel gebruik van de middelen die de Heere daartoe aanwijst. Gebed, want de mens zal niet verloren gaan omdat hij te veel gebeden heeft. Maar wel omdat hij te weinig gebeden heeft. En maak veel gebruik van het biddend onderzoeken van het woord van God. Want de Heere zegt het, en wie mij vroeg zoeken, zullen me vinden. En stel je veel onder de prediking van het woord van God, want het is het middel bij uitstek dat de Heere wil aanwijzen om zondaren zalig te maken. Onze laatste gedachte, wat het nut is van de menswording. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? U weet misschien wel, dat is een vraag die is kenmerkend voor ons leerboek. Daar wordt heel vaak gevraagd, wat nut u? Het sluit misschien op dat punt ook alweer wat aan bij de tijd waarin we leven, op een bepaalde wijze. We vragen vaak naar het nut. Wat is het nut eigenlijk van bepaalde beperkende maatregelen die we nu meemaken? Wat is het nut van naar de kerk gaan? Wat is het nut van Bijbel lezen? Wat is het nut van, wel, zoek het antwoord op die vragen, die laatste vragen, maar in het woord van God zelf. Want de duivel zegt, dat heeft geen nut. Maar de Heere wijst ons erop dat dat zeer nuttig is. Om het woord van God te onderzoeken. Om hem te zoeken in het gebed. Maar nu gaat het over de vraag. Wat is nu het nut van de geboorte en van de ontvangenis van Christus? Het wordt nog persoonlijker gevraagd. Wat nuttigheid verkrijgt gij? Wat is nu, en dat is zo een vraag op ons hart aan, wat is nu het nut voor u? Dat de Heer Jezus Christus ontvangen is in de schoot van Maria. En wat is het nut voor u dat hij geboren is in Bethlehem? Zouden wij daar een antwoord op kunnen geven, gemeente? Niet allereerst voor de mensen, maar allereerst voor God in uw hart. Wat nut u? En dan lezen we dat antwoord, dat geloofsantwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Ik zet zo nog onder een paar dingen met u een streepje. Allereerst wat we lezen in het midden. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat is een Bijbelse belijdenis. Een diepe belijdenis. In zonde ontvangen en geboren. David werd er in Psalm 51 bijgebracht. Job vraagt het ergens in zijn boek. Wie zou een reine geven uit een onreine? Niet één. In zonde ontvangen en geboren. Hebben wij dat, gemeente, geleerd? Hebben wij dat ook heel persoonlijk geleerd? Die belijdenis die de kerkvader Augustinus ergens uitspreekt als hij zegt: waar en wanneer was uw knecht zonder zonde, zonder schuld? Eigenlijk nooit. En we kunnen ons dat misschien zo voor het oog maar moeilijk voorstellen. Want dan zien we de foto van een pasgeboren kindje, of we staan bij de wieg waar een pasgeboren kindje in staat, en dat ziet er zo onschuldig uit. En dat is natuurlijk ook lief en vertederend om te zien. En toch leert de schrift ons: in zonde ontvangen en in zonde geboren. En als dat gaat wegen op je hart, dan krijg je gebed voor jezelf. En dan krijg je een gebed voor je kinderen als de Heere die gaf. En dan krijg je een gebed voor de kinderen van de gemeente. En voor je kleinkinderen als je die ontvangen mocht. Want dan wordt het nodig dat er bedekking komt voor die zonde. En daar spreekt de kerk dan van in antwoord 36. Dat hij onze middelaar is. En dat hij met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Wat is, kind van God, uw troost? Dat de Heer Jezus nu niet alleen maar mens was, een poosje op aarde, maar dat hij van het allerprilste begin ontvangen is, tot het einde van zijn leven toe, mens, rechtvaardig en waarachtig mens geweest is, zonder zonde. Wat is daarvan de troost? Gods kind zegt het door het geloof hier in antwoord 36. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid al mijn schuld van begin van mijn leven, en het was er aan het begin van mijn leven, en op een bepaald moment in mijn jonge jaren kwam het eruit. Denk aan wat ik eens las van een van de ambtsbroeders in Bewarend Pand. Die schreef over zijn eigen jeugd zo, op de plaats waar hij was opgegroeid. En hoe hij de petrolieboer langs zag komen. En hoe hij het kraantje opendraaide in een onbewaakt ogenblik. En Die man die was zijn hele voorraad kwijt. Een kwajongensstreek zouden we zeggen. Maar het werd hem later tot schuld. Begin van je leven als je eens teruggaat. Kom wel eens wat oudere mensen tegen. Ook in de gemeente die je daar wel eens over hoort. Dat ze zeggen, als ik dan terugdenk aan alles wat er in mijn leven is gebeurd. Maar als je nou dit mag weten. Dat er één is die voor je intreedt en instaat. Christus Jezus met zijn volkomen heiligheid. Met zijn volkomen onschuld. En als Hij, met eerbied gesproken, tussen God als rechter en mij als zondaar in gaat staan. En Hij gaat voor me staan. Dan bedekt Hij met zijn volkomen onschuld mijn zonde. En dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Want dan ziet Hij zijn eigen lieve Zoon. Dat is wat er hier gezegd wordt. En daar moest de Heer Jezus nu mens voor worden. Als dat is de troost mag zijn. Dan zeggen we niet meer, nou ja, zondag 14, dat is eigenlijk maar stof voor 25 en 26 december. Hebben we misschien wel even aan gedacht, heb ik ook wel aan gedacht bij de voorbereiding. Maar als je nou eens bij die troost gebracht mag worden. Oh, dan wordt het grootste wonder van de menswording van de Heer Jezus. Dat je zegt, en daartoe moest u nu mens worden. Om ook mijn schuld en mijn zonde voor Gods aangezicht volkomen te bedekken. Is Hij uw gerechtigheid geworden? Staat Hij als die grote zaligmaker tussen God en tussen u in? Mag u instemmen met deze geloofstaal dat Hij ook mijn middelaar is? En dat Hij met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid... Ja, dominee, zegt u. Dat durf ik zo niet te zeggen. Dat kun je toch niet zomaar zeggen. Dat kun je ook niet zomaar zeggen. Maar hoe kun je dat dan zeggen? Vraagt iemand. Hoe zal dat nu van mij worden? Hoe zal dat mijn deel worden? Hoe zal dat mij toegeëigend worden? In de weggemeente waarin dat andere u ook toegeëigend wordt. Waarin u ook toegeëigend wordt en is toegeëigend wordt. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Want anders heb u een papieren Jezus. En dan is de naam zaligmaker ten diepste, ja, een holle klank. Maar daar waar u het ene leert, door de Heilige Geest en in het licht van het woord, daar maakt de Heer juist door dat ene ook plaats voor het andere, voor de andere, voor zijn Zoon. En dan... Ja, dan komt u mensen tegen die het moeten zeggen, Heere, het is van het begin van mijn leven onrein, schuldig en verloren geweest. En het is mijn eigen schuld. En als ik eerlijk ben en eerlijk mag zijn in de beleving, dan moet ik met de apostel Paulus instemmen. Van welke ik de voornaamste zondaar, de grootste zondaar, niet alleen maar was, maar ook nog ben. Maar tegelijkertijd, wonder van genade, mijn zaligheid ligt in een ander. In die tussentredende zaligmaker. In de bedekking met zijn onschuld en zijn volkomen heiligheid. En door het geloof. Is die heiligheid en die onschuld mijn heiligheid en mijn onschuld geworden. En door genade mag ik hem zo kennen als mijn medelijdende hoge priester. die de broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, om het tegen mij te zeggen. En ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. De oude schrijvers spraken, en als een van de laatste dingen die ik zo in deze preek zeggen wil, die spraken wel eens over het recht van bezit en het recht van toegang. En dat recht van bezit, dat begrijpen we denk ik allemaal wel. Dat geldt voor Gods kind, voor de ware gelovigen. Alleen zij kunnen delen in die troost, 35 en 36, van de vragen en antwoorden van de catechismus. Maar het recht van toegang, dat wil zeggen, en mag ik daarmee afsluiten, dat arme, schuldige zondaren, die niets bezitten dan alleen maar schuld, dan alleen maar verlorenheid in zichzelf, dat ze nog genodigd worden, dat ze in de evangelieprediking nog geroepen worden, om te komen tot deze zaligmaker die zo diep wilde afdalen, dat hij zich wilde laten neerleggen in de kribbe van Bethlehem. Opdat mensen die het moeten zeggen, Heere, mijn hart is zo'n beestenstal. En ik kan boven een onrein hondeken niet uitkomen. En ik ben met Asaf een groot beest bij u geweest. Opdat zulke mensen, u, jij, zouden komen tot deze zaligmaker. Mag ik komen in de evangelieprediking, word u genodigd en geroepen. Dat u komen zou, want buiten deze Jezus is inderdaad geen leven. En ten diepste ook geen troost. Maar in hem wel. En wie tot hem komt en wie hem door genade leert kennen, die mag de troost ontvangen met zijn volkomen heiligheid en onschuld. Al mijn zonden bedekt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen. Het was een ernstig woord. En het was, Heere, geen woord dat naar de mens was. Het wijst ons aan in onze schuld en u weet hoe het uw knecht opgelegd is geweest om dat voor te houden. Maar Heere, wil u als de grote koning ons hart eronder doen buigen. Opdat we ons niet verzetten tegen onze eigen zaligheid. Geeft u dat wij aanstaande woensdag elkaar weer, zij het in de beperkingen die nog gelden, mogen ontmoeten door met elkaar verbonden te zijn onder het luisteren naar uw woord. Schenk het ook volgende week zondag. Wees met ons in deze pas begonnen week. Help en sterk ons. Bescherm en bewaar ons door uw hand. Wees bijzonder ook met hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We dragen ze hartelijk aan u op. Alle plaatsen waar ze hun belangrijke werk verrichten, geeft u ze wat nodig is. Waakt u over de gemeente, Heere, en wilt u uw werk onder ons laten blijken, en ook buiten onze gemeente, ja, tot de einden der aarde, om Christus wil. Amen. Psalm 32, het eerste vers, is onze slotzang, 32 vers 1. Ontvang hier in de kerk en thuis met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.